Beste kinderen van de zonneschool en de clubs, alle belangstellenden, luisteraars thuis, van harte welkom bij deze kerstviering. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Het thema van deze dienst is vrede. We zullen ontdekken hoe Jezus als de vredevorst in deze aarde is gekomen. Aan het eind van de dienst is er bij de uitgang een collecte voor de ZOA. We collecteren vandaag voor het werk van de ZOA. De hulpverleners van ZOA zijn deze kerst in onder andere Sudan en Syrië aan het werk om mensen te helpen met onder meer voedsel, drinkwater en onderdak. Geven kan in de collecte bij de uitgang of middels de QR-code onderaan dit programma. Ik wil jullie graag voorgaan in het gebed. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier in alle rust en vrede kerst mogen vieren. Juist in een wereld waar nu op zoveel plekken de vrede ver te zoeken is. Dank u wel dat u met dit feest ook laat zien dat u zo naast ons kwam staan door als baby op deze aarde te komen. U, Heere Jezus, bent ook kind geweest, net zoals wij hier zitten. Wilt u zo bij ons zijn als we de kerstboodschap mogen horen en de liederen mogen zingen? Wilt u geven dat we steeds meer mogen begrijpen en onthouden en uw vrede en rust ook mogen ervaren in ons eigen leven? Wilt u ook zijn bij de mensen die geen kerst kunnen vieren zoals wij dat hier in de kerk mogen doen? Wilt u zijn bij alle mensen die niet in vrede kunnen leven? Bij mensen die vluchteling zijn en bij hen die vluchtelingen helpen? Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen, Hoor de klokken in de toren.
Vredig leven. Kijk eens even naar de wereld om ons heen. Mensen vechten voor hun rechten, zijn vaak eenzaam of alleen. Heere, hoor onze gebeden. Geef ons redding, geef ons vrede.
Wapens knallen, bommen vallen, huizen worden platgemaakt. Mensen zuchten, velen vluchten, worden diep en hard geraakt. Heere, hoor onze gebeden. Geef ons redding, geef ons vrede.
Mensen lijden, mensen strijden. Wie is er die voor hen waakt? Kan het leven vreugde geven als de wereld kreunt en kraakt? Heere, hoor onze gebeden. Geef ons redding, geef ons vrede.
Mensen klagen, zoveel vragen, zijn er in hun hart en hoofd. Komt er ooit nog na die oorlog vrede die ons wordt beloofd? Heere, hoor onze gebeden, geef ons redding, geef ons vrede.
Hier beneden lijkt geen vrede. Er is veel verdriet en pijn, maar de Heere wil ons leren dat we bij Hem veilig zijn.
O Heere, hoor onze gebeden, geef uw redding, geef uw vrede.
Kijk en luister, in het duister brandt er hout en knappert vuur. Herders waken en zij maken zich wat warm in het nachtelijk uur. Zij gaan niet slapen, want de schapen lopen rustig in het veld. Nee, ze weren leeuw en beer en hoeden hen voor bruut geweld. Dan, fel licht en hun gezichten richten zich vlug naar de grond. Al de mannen zijn gespannen, niemand opent nog zijn mond. Maar een boodschap vol van blijdschap wordt aan hen het eerst gebracht. Door verheven licht omgeven, meldt de engel in die nacht.
Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heirlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, een vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Daar gaan de herders. Ja, ze lopen gauw. Ze kunnen geen moment meer langer wachten. Dit is één van hun bijzondere nachten. De redder is geboren, God is trouw. Ze knielen bij het kind eerbiedig neer, want ook voor hen kwam Jezus naar de aarde. Hun hart krijgt vrede van de grootste waarde. Hij redt van schuld en geeft een ommekeer.
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Zo, ga er even maar eens goed voor zitten. Dan ga ik nu een heel spannend verhaal vertellen. Hansje, je mag wel buiten spelen, maar je moet binnen het hekje blijven. Moeder Verzuil was bang dat haar 2-jarige zoontje Hans bij het spelen in de tuin niet binnen zou blijven. Hij wilde altijd op verkenning uit. Vader Jan was politieman in een klein dorpje. Iedereen kende hem. Hij was vriendelijk en hielp zoveel mogelijk de mensen die bij hem om hulp of inlichting kwamen. Maar er waren ook lieden in de gemeente die hem niet zo mochten. Ja, die hem als een vijand zagen. Dat waren meestal mensen die wat op hun kerfstok hadden. Hele of halve criminelen. Zo eentje was ook Piet van Dijk, die een grote haat koesterde tegenover Jan Verzuil. Verzuil had namelijk een keer voor de rechter gebracht, vanwege een inbraak. Piet moest daarvoor 11 maanden in de gevangenis zitten. Oh, wat zint Piet om wraak, om het Jan Verzuil betaald te zetten. En die kans, die komt. Nu zijn straf erop zit, is hij weer een vrij man. Met zijn autootje rijdt hij weer door het dorp. ook wel in de buurt waar zijn vijand woont. Op een keer, wanneer hij langs het huis van Verzeil rijdt, komt er een heel boos plan in hem op. Hij ziet het zoontje van Jan Verzeil in de tuin. Nu weet hij wat hem te doen staat. Hij zet zijn auto achter enkele struiken neer, stapt snel uit zijn auto en loopt in de richting van het huis van Jan Verzeil. Hansje ziet hem komen en zo nieuwsgierig als hij is, loopt hij naar het hekje. Dan gaat alles heel snel. Piet van Dijk sleurt hem over het hekje, houdt tegelijkertijd zijn hand voor de mond van Hans, zodat hij niet kan schreeuwen. Intussentijd verliest Hans ook nog zijn schoentje. Piet raapt het schoentje snel op en gooit het met een grote zwaai in het water aan de andere kant van de weg. Dan zet hij Hans snel in de auto en rijdt hij met een grote vaart weg. Moeder Verzeil heeft van dit alles niets gezien. Na enige tijd kijkt ze uit het raam. Ze ziet Hans niet. Ze loopt naar de deur en roept: Hans, waar zit je? Nog eens herhaalt ze het. Maar geen Hans. Ze loopt snel de tuin in. Maar geen Hans te zien. Ze kijkt op de weg. Maar alles is even stil. Dan slaat de onrust toe. Waar is Hans? Ze rent heen en weer en roept luid zijn naam. Hans! Hans! Maar alles tevergeefs. Dan belt ze de politie. Mogelijk dat haar man op het bureau is. Ze krijgt hem aan de lijn en vertelt van haar angst. Direct wordt het gehele politieteam gealarmeerd en komt er een zoekactie op gang. Nergens wordt Hans gezien. Maar dan wordt bij het afzoeken van het water een schoentje gevonden. Het schoentje van Hans. Geen wonder dat men direct denkt aan verdrinking. Duikers komen eraan te pas. Er wordt gezocht, maar alles tevergeefs. Geen spoor van Hansje te bekennen. In de krant komt er een bericht van vermissing met een foto van Hansje erbij. Dagenlang wordt erover gesproken. Iedereen leeft met moeder en met familie Verzeil mee. Maar daar is Hans niet mee terug. Ten slotte worden alle pogingen opgegeven en een bedroefde familie Verzeil blijft achter, nu hun enige zoon Hans weg is. Hoe gaat het echter met Hansje? Piet van Dijk begrijpt natuurlijk heel goed dat het bericht van vermissing snel overal bekend zal zijn. Daarom moet hij Hansje wel een lange tijd in zijn huis opsluiten. Eerst heeft Hansje heel veel gehuild, maar Piet bracht mooi speelgoed mee en allerlei lekkere dingen, waardoor hij snel werd afgeleid. Wel riep hij vaak: ik wil naar mama, en waar is mama? Maar geleidelijk ging dat huilen en roepen over. Piet van Dijk leerde hem papa zeggen. En toen er vele dagen en weken en maanden voorbij gingen, wist het kleine ventje niet beter dan dat deze man zijn papa was. Om te voorkomen dat de grond onder zijn voeten te heet zou worden, was Piet al snel verhuisd naar een vele grotere plaats, waar niemand hem kende. Hans nam hij mee. Nee, hij heet nu geen Hans meer, maar Arie, Arie van Dijk. Hans was daar gauw aan gewend. Hij wist niet beter. Zo hadden ze beiden toch nog een goed leven. Geld was er genoeg. Hoe dat kon, dat wist Arie eerst niet. Maar later, toen hij ouder werd, kwam hij erachter. Hij moest mee wanneer pa een inbraak op het oog had. Arie moest dan op de uitkijk staan. Het was altijd heel spannend. Arie was niet meer het kleine jongetje, maar een stoere kerel van 15 jaar. Hij voelde zich al bijna een volleerd crimineel worden, want alles ging goed. Totdat ze tegen de lamp liepen. En hoe verging het met de familie Verzeil? Jan Verzeil had 2 jaar na die droevige gebeurtenis met Hans een nieuwe functie gekregen. Hij werd overgeplaatst naar een grotere gemeente, waar hij verschillende politiemensen onder zich kreeg. Het wonderlijke van deze verhuizing was ook nog dat hij hierdoor terecht kwam in de plaats waar juist Piet van Dijk was gaan wonen. In zijn nieuwe standplaats hoorde Verzeil al gauw dat er veel inbraken gepleegd werden. En de namen Piet van Dijk en zijn zoon Arie waren op het bureau al meerdere malen genoemd. Verzeil had het stel al eens op het bureau ontboden. Uit de rapporten wist hij ook dat Piet in het verleden al een groot aantal jaren in de gevangenis gezeten had. Maar zolang ze hem en zijn zoon niet op de daad konden verrassen, kon hij niets doen. Totdat Piet tenslotte op hete daad betrapt werd. Het gebeurde bij een woning, aan de rand van een van de vele buitenwijken. Piet had al zijn plan gemaakt, met een grote buit te kunnen roven. Het was in de maand december, in de donkere dagen voor kerst. Zulke dagen zijn voor hem de beste dagen om erop uit te gaan. Piet weet zeker dat dit in zijn voordeel zal zijn. Deze keer treft ze het wel heel bijzonder. Het is aardedonker. Arie staat weer op de uitkijk. Niet dat Arie er altijd zijn zin in heeft. Piet moest hem ook deze keer hard aanpakken en dwingen om mee te gaan. Het was alsof Arie een soort voorgevoel had dat het deze keer wel eens mis zou kunnen gaan. Intussen is Piet al bezig bij de woning. Hij haalt een paar inbrekersgereedschappen uit de zak die hij bij zich heeft. Een keukenraam eruit lichten of het slot van een deur openbreken is voor Piet maar een klein klusje. Plotseling hoort Arie enkele schoten. Hij weet dat vader Piet ook een wapen bij zich heeft en er niet terug voor zal deinzen dat wapen ook te gebruiken. Verschrikt kijkt Arie in de richting van de knallen, maar in het donker kan hij weinig onderscheiden. Ja, daar ziet hij wat. Het komt in zijn richting. De angst slaat hem om het hart. Ineens zet hij het op een lopen. Hij weet niet in welke richting zijn vlucht gaat. Wel hoort hij achter zich roepen. Ook wordt er opnieuw geschoten. Als hij nu eens getroffen wordt, hij raakt al gauw verder verwijderd van de plaats van het vuurgevecht. Maar de angst jaagt hem nog voort. Hij raakt uitgeput. Waar is hij nu? Plotseling struikelt hij over een boomwortel. Met een smak slaat hij tegen de grond en wordt het zwart voor zijn ogen. Als hij eindelijk zijn ogen openslaat en om zich heen kijkt, is alles voor hem vreemd. Hij ligt in een kamer, op een bed. Hoe komt hij hier? In de kamer staat een wat oudere man. Waar ben ik? Rustig maar, jongen. Probeer eerst maar te slapen. Pas de volgende dag hoort hij hoe boer Willems, want zo heet deze man, hem gevonden had. Na een paar dagen rust begint Willems hem enkele vragen te stellen. Hoe hij heet en waar hij vandaan komt en wat er die nacht precies gebeurd is. Maar Arie, die zegt niets. Hoe Willems ook probeert hem aan de praat te krijgen. Hij merkt wel dat Arie onrustig is en zo gauw mogelijk weer weg wil. Bij Arie komen al die dingen van die nacht. Nu hij wat sterker wordt, weer duidelijk voor de geest. Maar moest hij dit gaan vertellen? Dat kan toch niet? Maar die mensen waren zo vriendelijk. Vader Piet, die was nooit zo geweest. Oh ja, hij kreeg ook van alles. Maar zoals deze mensen? Nee, zo was zijn vader niet. Ook weet hij nog niet hoe het in die bewuste nacht verder gegaan is. Zijn er doden gevallen? Hij krijgt het er benauwd onder. Boer Willems en zijn vrouw zien wel hoe moeilijk hij het heeft. Eindelijk begint Arie te vertellen. Hij vertelt van zijn crimineel verleden, hoe hij ook mee had gedaan en wat er die nacht voor was gevallen. Willems en zijn vrouw hebben alles aangehoord. Maar wat moet er nu gebeuren? Hierover hebben ze nog lang met z'n drieën gesproken. Maar ze hebben meer gedaan. Ze hebben Arie niet alleen gewezen op zijn zondige verleden, maar ook verteld dat er alleen vergeving te verkrijgen is bij de Heere Jezus. Wiens geboorte zij bij het kerstfeest weer hoopte op te gedenken. Daar had Arie nog nooit van gehoord. En ja, hij wist wel natuurlijk dat de kerstdagen waren in december, maar dat waren dagen van feestverlichting en lekker eten. En zo vertellen ze hem ook van de kribbe en het kruis, van de zonde en van de genade. Arie, hij begint het te begrijpen dat wat zij hem vertellen ook het geheim is van het grote verschil tussen zijn leven en dat van deze lieve mensen. Nu moet je twee dingen gaan doen, zegt Willems. Je gaat eerst naar het ziekenhuis om te horen of daar soms iemand opgenomen is die Piet van Dijk heet. Dan hoor je misschien iets van je vader. Als hij daar werkelijk is, informeer je natuurlijk hoe het met hem gaat. Daarna, en dat is misschien nog wel het moeilijkste, moet je naar het politiebureau gaan. Naar Maheer Verzuil, om alles eerlijk op te biechten. Je hebt zelf wel ingebroken, maar Je hebt zelf wel niet ingebroken, maar je was er wel bij betrokken. Wanneer Arie bij het ziekenhuis komt, meldt hij zich bij de portier. Ja, er ligt hier ene Piet van Dijk. De man verwijst hem naar een ziekenkamer. Bij de deur houdt een zuster hem tegen en vraagt wat hij komt doen. Hij zegt kort wie hij is, maar de zuster laat hem niet binnen. Ze vertelt hem dat het met zijn vader niet best is. Hij is zwaar gewond en zal het vermoedelijk niet halen. Maar wacht eens even, zegt ze dan. Er ligt hier nog een brief van je vader. Ze loopt naar binnen en geeft Arie de envelop. Aan Arie van Dijk, staat aan de buitenkant geschreven. Arie scheurt de envelop open en haalt de brief eruit. Hij leest. Arie, als je deze brief leest, ben ik er misschien niet meer. Ik moet je een bekentenis doen. Jij bent mijn zoon Arie helemaal niet. Jij bent Hans Verzuyl, de zoon van de politieman Verzuyl. Toen je 2 jaar was, heb ik je uit wraak weggeroofd van je ouders. Vergeef me. Verslagen staat Arie met de brief in zijn handen. Geen wonder dat alles in zijn hoofd tolt. Hij, de zoon van de politieman, Jan Verzuyl? Hij duizelt ervan. Hij vergeet de zuster en de zieke en wankelt naar de uitgang. Wat nu? Naar de politie? Nee, eerst naar Willems terug. Het is nog wel een heel eind, maar hij moet het hem gaan vertellen. Het is alles even wonderlijk als Hans de brief bij de oudjes op tafel legt. Ze begrijpen er niets van. Hoe komt Arie zo vlug weer terug? Dat kan toch niet? Maar dan lezen ze de brief. Wat zijn ze blij? Ze vinden het natuurlijk erg voor Piet van Dijk. Maar dat dit zo zou aflopen? Het is in alles even wonderlijk. Maar wat nu? Zal Hans tot morgen wachten om zich te melden op het politiebureau? Of zal hij nu direct gaan, maar dan niet naar het bureau, dat misschien toch al gesloten is? Nee, dan regelrecht naar de familie Verzuyl, zijn ouders. Oh, wat is alles vreemd. Nu kan Hans geen moment meer wachten. Geen wonder, hij staat op het punt om zijn echte ouders te ontmoeten. Het is niet te beschrijven wat er door hem heen gaat als hij bij het woonhuis van de familie Verzuyl aanbelt. De voordeur wordt door zijn vader opengedaan. Verbaasd kijkt hij de jongen aan. Dan ziet hij het. Die knaap is de zoon van de beruchte Piet van Dijk. Wat kom je hier doen? Vraagt hij allesbehalve vriendelijk. Dan zegt Hans, mag ik misschien even binnenkomen? Nu ziet Piet Verzuyl pas hoe de jongen staat te beven. Kom binnen, zegt hij. Ze komen in de kamer waar ook moeder Verzuyl binnen is. Hans krijgt een stoel en dan is alles heel even stil. Wat moet hij zeggen? Gespannen kijken ze hem aan. Dan haalt Hans de bewuste brief uit zijn zak en legt hem op tafel. Verzuyl neemt de brief in zijn handen en leest. Hij verbleekt, zijn handen beven. Moeder Verzuyl ziet het en vraagt verschrikt, wat is er? Dan leest Verzuyl de brief zo goed als hij kan woordelijk voor. Is hij, onze Hans, van wie wij dachten dat hij verdronken was? Dan komt de moederliefde van mevrouw Verzuyl boven en ze vliegt Hans om zijn nek. Ook vader Verzuyl komt erbij. Ze kunnen hun tranen niet bedwingen. Nee, nu geen tranen van droefheid, maar van grote blijdschap. Groot is ook hun dankbaarheid aan God, dat hij hun een verloren gewaande zoon heeft teruggegeven. Geen wonder dat de woorden uit de gelijkenis voor hen werkelijkheid worden. Deze zoon, deze, mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Het werd een heel bijzonder kerstfeest.
Marlies en Janita, willen jullie even naar voren komen? Janita, na 28 jaar in IJsselstein gewoond te hebben, ga je ons binnenkort verlaten. We willen je hartelijk danken voor je inbreng in alle clubs en kerkelijke activiteiten in deze gemeente en ook later als leiding. Je hebt de afgelopen 15 jaar onder andere zonneschool, vakantie Bijbelweek en jeugdklommetje gedaan. Waarvoor hartelijk dank. Marlies, ook jij gaat de kerkelijke gemeente van IJsselstein helaas verlaten. Inmiddels woon je in Oudewater. Dank voor de jaren club die je hebt gedaan. Dank voor de goede samenwerking en het enthousiasme waarmee je de knutsels bedacht en de Bijbelverhalen vertelde. En uiteraard ook dank voor de kerstvertellingen die je ook hebt gedaan. Zoals vandaag ook weer. We willen je alle goedste wensen in Oudewater en hopen dat je daar ook weer snel je plek in de gemeente in kan nemen. We hebben nog een bedankje. Nu het woord aan de dominee.
Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze kerstviering voor de kinderen en de jongeren in het bijzonder. Fijn dat jullie er ook waren vanmorgen en dat sommigen van jullie ook een bijdrage hebben geleverd. Het is mooi om te zien hoe jullie dat hebben gedaan en daarvoor de tijd en de moeite hebben genomen. Leuk ook om toch ook te zien dat jullie op die manier ook in de gemeente een plek hebben en zo ook eens in het licht staan, zeg maar. Misschien niet altijd even leuk om voor aan te staan, best wel spannend, maar wel mooi dat jullie het hebben gedaan. We willen samen de heren nu ook danken voor deze viering en om een zegen vragen over het verdere van deze dag. En daarna willen we het Ere zij God zingen. Laten we samen danken en bidden. Heer God, wij willen u danken. U danken voor allereerst voor de kinderen en voor de jongeren, voor de jeugd in de gemeente. U danken, o God, dat zij ook in onze gemeente een plek mogen hebben. En we willen ook in het bijzonder voor hen bidden. Heren, zij mogen u leren kennen doordat ze het over u van hun ouders horen, maar ook doordat ze over u horen in de kerk en niet te vergeten ook in het clubwerk, in het kinderwerk. En we willen u bidden voor hen, dat ze door wat ze horen steeds meer van u leren, steeds meer over u te weten komen, maar nog veel belangrijker dat de jongens en meisjes uit de gemeente, de jonge en meiden uit de gemeente, u steeds meer mogen gaan leren liefhebben en u mogen leren gaan geloven, op u gaan vertrouwen. Heren, want u te kennen, dat is het allermooiste. We hebben daar vandaag ook weer over gehoord. U die een God vol van liefde bent en zelfs uw eigen zoon in de wereld hebt gezonden om ons onze zonden te vergeven en om ons met u te verzoenen, zodat we altijd met u mogen leven. En het was voor u niet te zwaar of te moeilijk om daarvoor uw zoon zelfs over te geven, want uw liefde voor ons is zo ontzettend groot. Wij willen u daarvoor danken. U ook danken dat voor het werk dat Janita en Marlies mochten doen in de afgelopen jaren. Dat zij zich samen zo mochten inzetten voor het jeugdwerk. Wij bidden u of u ook met hen zult gaan als zij op een andere plek zich gaan vestigen of gevestigd hebben. En we bidden u ook dat u hen daar tot zegen zult stellen en dat ze ook gauw een plek mogen vinden in de nieuwe gemeente. Wij bidden u ook voor allen die leiding geven aan de clubs en de verenigingen, heren. Wij vragen u of u hen ook wijsheid en ook steeds weer kracht en inzicht zult geven om er voor de jongeren en de kinderen te zijn. Zo danken we u voor alles wat we uit uw hand mogen ontvangen. Dank u ook dat we ook vandaag weer het kerstfeest mogen vieren, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Dat we u daarvoor groot mogen maken En dat we ook steeds weer mogen geloven en ja, er troost in mogen vinden dat u die God bent die vrede op aarde brengt. Dus vrede is ver te zoeken in deze wereld. Er is veel ellende. En we bidden u daarom ook om vrede. Maar we bidden u niet alleen om vrede in de wereld, maar ook om vrede in de harten van mensen. En vrede in de harten van mensen zal er alleen zijn als we allemaal leren geloven in de Heer Jezus Christus. Want Hij is onze vrede. Hoor en verhoor ons dan ook, o lieve God, in Jezus' naam. Amen. Laten wij nu samen het Ere zij God zingen. Wens ik u wel thuis en nog een gezegende dag. Maar ik wil u ook nog uitnodigen voor chocolademelk met wat lekkers in het koor. Van harte welkom.